Hoi, je luistert naar Moederliefde, een podcast over de reis van het moederschap. Ik ben Anne-Sophie, de host van Moederliefde. Ik ben journalist, doula, maar nog belangrijker ben ik moeder van Lucie Marie en de vrouw van Art. Na ruim een jaar zijn we terug met een tweede seizoen. Ook in dit seizoen ga ik op zoek naar wijsheid over het moederschap. Ik doe dat dit seizoen niet alleen. Het is een samenwerking met Lonneke van Houten. Lonneke is verloskundige, schrijfster van het boek Het Hechtingsplan en coacht al jarenlang vrouwen en hun partners in het transformatieproces van ouderschap.
Is dat eigenlijk elke bevallingservaring iets vertelt over, over jouw leven, over je thema, over dat waar je mee bezig bent, dat wat er in jou leeft, dat wat blijkbaar aandacht nodig heeft, gevoeld mag worden?
We gaan het hebben over de meest voorkomende onderwerpen waar vrouwen tijdens zwangerschap, bevallen en postpartum tegenaan lopen of mee worstelen. Deze aflevering hebben we het over de bevalling als initiatie. Nou, waar ik het heel graag met je over wil hebben vandaag is de waarom van je bevalervaring. Er zijn natuurlijk heel veel stukken, aspecten van bevallen die we aan zouden kunnen stippen, waar we het over kunnen hebben. Maar waarvan ik het stuk waarvan ik voel die eigenlijk heel weinig naar voren komt, is waarom beval je zo als je bevalt? En wat vertelt de ervaring van het bevallen je in je leven? Dus zowel van tevoren als achteraf.
Ja, super mooie vraag. En eigenlijk een vraag die we dus veel meer zouden mogen stellen. En daarmee laat je meteen ook zien dat je op een bepaalde manier kunt kijken naar alles wat je in je leven meemaakt. En als je het ervaart als inderdaad een vorm van een loterij, het is maar net welk strootje je trekt,
ja.
Dan overkomt het je, hè?
Ja.
En mijn ervaring met het... ik heb natuurlijk zo ontzettend veel vrouwen begeleid en ook gesproken. Is dat eigenlijk elke bevallingservaring iets vertelt over, over jouw leven, over je thema, over dat waar je mee bezig bent, dat wat er in jou leeft, dat wat blijkbaar aandacht nodig heeft, gevoeld mag worden.
Ja, het is niet toevallig. Het is niet zo van, oh, ik heb net de pech gehad dat ik zo beval, of ik heb het geluk gehad dat het zo is gegaan. Maar alles vertelt je iets. En als je wil kijken naar waarom is dit gebeurd zoals het gebeurt, of wat zou dit kunnen betekenen voor mijn bevalling die er nog aan zit te komen, dan kan je er... dan kan je die stukken die geheeld mogen worden, kan je dan zien en die kunnen geheeld worden. Dus ik denk dat er een heel groot stuk is wat gemist wordt nog in het bevallen. Van dat het je wel degelijk heel veel vertelt en heel veel verdieping kan brengen in je leven.
Ja, zeker. En goed om daar meteen bij te zeggen dat het dus niks te maken heeft met schuld of verantwoordelijkheid, maar meer met als je het leven bekijkt vanuit elke gebeurtenis, elk live event. En geboorte is nogal een groot live event.
Ja.
Geboorte en sterven zijn natuurlijk eigenlijk de grootste kruispunten in ons leven. Dan kun je er eigenlijk van uitgaan dat niets voor niets zo gaat. Ja. En dat het altijd een betekenis heeft, dat het je iets laat zien, dat het iets vertelt. Als je daar maar open voor wilt staan en naar wilt kijken. En daarin dus ook aanvaardt dat dat van alles kan betekenen.
Ja.
Dus als je met je menselijke hoofd bedacht hebt, ik wil het zus of zo zou het moeten gaan, want dan is het goed. Dan sluit je je mogelijk af voor dat de ervaring die op je afkomt, misschien wel de ervaring is die je mee mag maken, ook als die zwaar is,
ja.
Om je iets aan te reiken. En daarom is het ook zo mooi om te zien dat als je dus een... zoals ik best wel vaak vrouwen begeleid na een bevalling die ze negatief hebben opgeslagen of die heel indrukwekkend is geweest, die ze dus moeilijk verwerkt krijgen, dat de keer daarna dat ze gaan bevallen, na die verwerkingsfase, een helende ervaring is.
Ja.
In 9,9 van de 10 gevallen.
Omdat er dan zicht is gekomen, ja. Op waarom is dit gebeurd zoals het
Ja, en nogmaals, waarom gebeurt het? Niet, je krijgt niet altijd antwoord op de waarom-vraag, maar je kunt wel de antwoord krijgen op vraag, wat is er met mij als mens gebeurd in deze ervaring, in alles wat ik daar gevoeld en ervaren heb? En wat laat dat mij zien?
Ja.
En wat kan ik ermee? In plaats van, het is fout gegaan, dit had zo niet moeten gebeuren en nu is alles verpest.
Ja.
Ja.
Ik denk dat het misschien helpend is om... zoals mijn eigen bevalervaring. Ik heb wat mij op een gegeven moment opviel, en dit is al een tijdje eigenlijk na mijn bevalling geweest, is dat ik opeens de overeenkomst kon zien tussen mijn ervaring met mijn moeder en de verloskundige die aanwezig was bij mijn bevalling.
Ja, prachtig. Ja.
En ik wist...
Vertel eens daarover.
Ja.
Wat was de ervaring?
Dit vertelt iets. Hier is iets mee.
Ja.
Dat is niet toevallig. Ik bedoel, ik heb met mijn moeder ervaren dat zij was aanwezig. Maar zij is geen sterke aanwezige vrouw die mij kan begeleiden en kan voorgaan in het leven.
Mm-hmm.
Dus zij is eigenlijk heel onzeker.
Ja,
is geen krachtige vrouw waarin ik mij kan achterover kan leunen en kan voelen. Ik word gedragen. Dus
ja, nou, en dat niet alleen, maar als je moeder een wankel fundament in zichzelf heeft, is dat niet alleen een onveilig gevoel voor een kind, maar het doet ook iets met je eigen fundament, namelijk dat je zelf ook die wankeling voelt.
Ja.
Omdat dat je voorbeeld is. Hè? Dus geloven in je eigen kracht leer je ook door te zien dat je moeder in haar eigen kracht gelooft. Hè?
Dus wat ik ben gaan doen om daarmee om te kunnen gaan, is ik ben heel erg in het doen. En ik heb heel veel uitgezocht, heel veel verdiept in oké, hoe kan ik dit zo goed mogelijk doen, die bevalling. Terwijl ik eigenlijk, dus ik had ook heel veel hoofdkennis.
Ja.
Terwijl.
Veel verwachtingen.
Ja. En.
Wensen.
En ik was me wel bewust van een verlangen naar een stevige vrouw. Een vrouw die daarbij was, die mij, waar ik op kon leunen. En waarvan ik voelde, ik kan dit aan jou toevertrouwen. Jij respecteert me, maar je kan ook zien wanneer ik iets niet kan zien. Dus ik niet weet wat ik minder goed weet wat ik nodig heb, maar dat jij wel weet wat ik nodig heb. Dus het proces bewaken en overzien. Wat een patroon wat ik zie tussen mijn moeder en mij, is dat zij geïntimideerd wordt door mijn kracht. Dus zij vindt dat heel spannend en dan trekt ze zich eigenlijk terug. En ik wist wat mijn bevalling betreft, wist ik heel goed wat ik wilde. Of zo voelde dat op dat moment in ieder geval. En wat ik zag gebeuren bij de verloskundige is dat zij daar onzeker van werd. Dus ik zag al, zij zat ongemakkelijk op de bank. Terwijl de verloskundige die daarvoor helemaal aan het begin van mijn bevalling shift had, die ging op de bank zitten, die maakte het zichzelf comfortabel, die trok een dekentje over zich heen en die zat daar gewoon lekker. Dat was gewoon, die werd deel, zeg maar, van het geheel. Terwijl zij bleef eigenlijk de hele tijd op het randje van de bank zitten, was heel druk bezig met administratie doen. Of met dingen waarvan ik op dat moment ook voelde, hé, maar dit is dan toch nu niet heel erg belangrijk. Maar daar was ze heel druk mee. En ik denk dat het grootste stuk was dat zij voelde dat zij onzeker werd van mij. In plaats van dat zij krachtig kon zijn. En kon zijn.
Ja, en die energie heb je dus waargenomen. Want dat is iets wat gebeurt met vrouwen die aan het bevallen zijn.
Precies.
Die weten precies aan te voelen hoe de omgeving zich beweegt en hoe die energie daar is.
Ja, dus dat is denk ik al. Dat heeft te maken met dat je zo open bent, toch?
Ja, enorm. Enorm. Hè? Dus daar moeten we heel erg ons bewust van zijn.
Ja.
Dat super haarfijn aangevoeld wordt.
Ja. Maar ik zie dus dat in die zin, ben heel erg in mijn hoofd gebleven tijdens mijn bevalling. Ik heb het gevoel gehad dat ik het heel erg zelf moest doen. Dus van, hè, maar waarom voel ik dan nu nu al druk. Terwijl ik nog geen volledige ontsluiting heb volgens mij. Betekent dat dan misschien dat mijn kindje een sterrenkijker is? Moet ik dan nu andere houdingen aangenemen? Moet ik dan nu meegaan in de druk of niet? En dat zorgde natuurlijk voor dat ik helemaal niet me kon overgeven. En het daardoor denk ik ook pijnlijker was en moeizamer ging, langer duurde. En ik zie dat daar zoveel overeenkomsten zijn tussen mijn moeder en haar.
Ja.
Dat ik dus zie van dit... En ik weet ook, een goede vriendin van mij die heeft eenzelfde soort ervaring gehad van dat zij als kind... werd zij niet serieus genomen als zij pijn had. Dus dat was eigenlijk nooit... Het was nooit pijnlijk genoeg voor haar ouders om haar serieus te nemen. Zij kreeg altijd het gevoel dat ze zich aanstelde of dat ze niet moeilijk moest doen. En zij had een verloskundige bij haar bevalling die haar niet serieus nam op het stuk van dat ze pijn had. Dus daar zitten overeenkomsten in die waarvan ik weet, dit vertelt iets. Hier is iets te voelen en te ervaren.
Zeker.
Wat is jouw ervaring daarmee?
Nou, ik heb dat is natuurlijk, eigenlijk is het voor mij evident dat het zo is. We ervaren, laten we zeggen, zaken in ons leven als een vorm van reflectie op wat er in onszelf leeft en aanwezig is.
Kan je in het kort vertellen hoe dat... Ik denk dat voor sommige mensen dat heel ver weg voelt. Ja. Van, ja. Kan je eens vertellen hoe dat, waarom dat zo is?
Als ik het heel simpel uitleg, je moet je voorstellen, je leert met je hersenen allerlei dingen aan als je een kind bent en je leert door een bepaalde bril naar de wereld kijken. Dat is zoals we onze structuur langzaamaan opbouwen. En als jij een bril op hebt, bijvoorbeeld, en naar de wereld kijkt vanuit ik voel me klein en onzeker, dan zal de wereld dat ook spiegelen in de zaken die je meemaakt. Gek genoeg is dat, dit is een beetje, misschien een beetje een groot onderwerp om nu bij deze podcast over de bevalling erbij te betrekken, maar tegelijkertijd is het best wel belangrijk om het even aan te stippen. Hè? Ja. Daarmee nogmaals, er is geen schuld, geen verantwoordelijkheid op. Feit is dat het zo is, dat we een ervaring opdoen die past bij dat waar we zitten in op ons bewustzijnsniveau, in onze ontwikkeling, in onszelf. Mm-hmm. Ja, dan kan je daar natuurlijk heel hard tegen in gevecht gaan en zeggen dit had niet moeten gebeuren. Of je kunt zeggen, oké, het laat mij blijkbaar iets zien.
Wat vertelt het mij?
Wat vertelt dit mij en wat mag ik hierin openen in mezelf? Hè? Dus en natuurlijk de relatie tussen moeder en dochter is er een die ontzettend veel richting aan je leven geeft. Ja. Zeker als je zelf de transitie naar moederschap gaat maken. En je gaat zelf die zwangerschap en die geboorte en die eerste tijd met je kind ervaren. Dan is die reflectie van die relatie die je ooit met je moeder had, die is daar aanwezig. En dat laat zich heel simpel zien in bijvoorbeeld gesprekken die ik met vrouwen heb over... Een voorbeeld is, iemand komt bij mij en zegt, ik voel me super onzeker in mijn moederschap en ik denk dat ik het niet goed doe. En ik zie alleen maar mensen om me heen die het allemaal hartstikke goed aankunnen en perfect doen. En ik voel me helemaal niet goed en ik wankel en ik weet niet hoe ik het moet doen en ik voel me rot en overbelast. En daardoor voel ik me heel slecht over mezelf.
Ja.
En dat is dus eigenlijk helemaal niet erg dat je door die ervaring gaat. Als je het kunt verwelkomen als, hey, ik heb hier dus werkelijk iets om te zetten. Dit reikt mij iets aan. Het laat mij iets leren. Ja. Het is een transformatieproces. En ja, in dat hele proces van zwanger worden naar transformeren naar een moeder. Daar staat die bevalling natuurlijk middenin.
Ja.
Heel centraal daar midden in die arena. Waar je eigenlijk door die initiatie heen moet. En die initiatie is eigenlijk een enorme diepe ervaring met jezelf. Waarin je zowel fysiek als emotioneel je grenzen gaat aftasten. Ja. Want het is werkelijk een enorme intense ervaring.
Ja.
En wat ik zelf zie in deze tijd is dat wij ageren tegen die intense ervaring. Wij willen niet meer dat het intens is.
Nee, we willen het controleren.
Ja, we willen het beheersen, controleren.
Pijnloos zijn.
Liever zonder pijn, liever gepland. En we willen weten waar we aan toe zijn. We willen weten hoe daarmee om te gaan. En dat laat zich zien in verschillende stromingen. Hm. Dus nogmaals, je hoort mij niet zeggen dat bevallen met pijn moet. Helemaal niet. Maar ik zie wel dat daar een groep mensen is die zeggen, hey, ik wil dat, dat stuk pijn wil ik tackelen met pijnbestrijding en ik wil gepland bevallen. Ik wil van tevoren in mijn plan vastzetten wat ik wel en niet wil en hoe dat gaat verlopen. En er is een andere groep die juist zegt, ik wil graag daarin vrijheid ervaren. En die zetten juist in het plan hands-off, nergens aankomen, geen oxytocine, geen pijnbestrijding, afblijven en niet ingrijpen. En dat zit een beetje tegen elkaar in te boksen. Terwijl natuurlijk, ja, uiteindelijk zijn we dan nog de ervaring aan zich aan het verwelkomen als zijnde een hele intense levenservaring die je van alles laat zien en ervaren zonder dat we daar iets aan af willen doen.
En wat de vraag die dan bij mij opkomt, hoe ziet het eruit om de ervaring te verwelkomen zoals die komt?
Ja, hoe ziet dat eruit? Nou, ik denk om te beginnen zouden we kunnen proberen, hoe moeilijk dat ook is, want het is een ding in deze tijd dat we graag houvast willen en willen controleren, maar iets minder te willen controleren en daar onszelf open in te zetten. In die zin van, oké, ik ga dus nu, de volgende generatie groeit in mijn buik. Die ga ik dus ter wereld brengen. Dat gaat via een fysiek gegeven, namelijk via een kind wat groeit in mijn baarmoeder, in mijn lichaam. En daar is een uitgang daar en die moet opengaan. En daar is een bepaalde vorm van activiteit voor nodig. En hoe ga ik dat verwelkomen zonder dat ik daar iets aan wil veranderen? Mm-hmm. Om te beginnen. Hè? Dus zonder dat ik het wil beheersen. En dat betekent niet dat je vooraf vastlegt, ik wil zus of zo. Dat je kunt zeggen, oké, ik ga die ervaring in. Ik ga zien wat mijn lichaam mij laat ervaren en hoe dat is. En ik kom wel tegen wat ik tegenkom. Mm-hmm. En of dat nou vlot gaat of traag, of dat nou makkelijk gaat of moeilijk, of dat nou met veel pijn of met weinig pijn zal gaan, dat gaan we dan wel zien. En dan kunnen we op dat moment. En wat je natuurlijk wel kunt doen, is in het vooruit alvast een aantal dingen bedenken. Oké, er zijn opties. Ja. Een van de opties is dat ik de pijn misschien te heftig ga vinden. Wel, wat zou ik dan graag willen? Ja, hartstikke goed om te doen, want ja, ik denk ook dat overmatig pijn lijden te langdurig helemaal niet fijn is.
Ja, als het lijden wordt.
Zeker. Hè? Dus als ik mijn kracht verlies door de pijn, dan wil ik graag hulp. Supergoed om vast te leggen. Dan wil ik graag de hulp in de vorm van dit of dat. Ja, een aantal dingen die goed zijn om voor te bereiden is, bij wie voel ik me zo op mijn gemak dat ik geheel mezelf kan zijn? En wat heb ik nodig?
Een team samenstellen.
Ja, wie wil ik juist? Wie wil ik erbij? Wat heb ik nodig van mijn professionele hulpverleners? Heb ik nodig ben ik iemand die van zichzelf onzeker is en snel van binnen een beetje wankelt? Heb ik dus helderheid en duidelijkheid nodig? Of juist niet? Of wil ik dat iedereen zijn mond houdt?
Dus ook de vraag. Ja. Waar ben ik op dit moment in mijn leven en wat heb ik op dit moment? Ja. Ja. Nodig.
Ja, en denk eens rustig na over hoe ga ik om met andere vormen van crisis in mijn leven. Het is een vorm van tijdelijke crisis, een bevalling. Hè? Dat mag je gerust zeggen. Dus wat heb ik dan nodig om mezelf zo krachtig mogelijk te voelen en het te durven? Ja. Het te durven toelaten. Ja. En daarmee zeg je niet of je wel of geen pijnbestrijding wil, of wel of geen keizersnede, of wel of geen oxytocine. Daarmee zeg je alleen maar, wat heb ik nodig om dit proces te durven en ten volle te accepteren? Ja, dat is eigenlijk iets wat ik ook bij geboortezorgprofessionals wel een beetje meer zou willen wakker maken. Dat we eigenlijk dit zien als een cruciaal punt in een mensenleven. Dat is het. Geboorte is een cruciaal punt, een kruispunt in een mensenleven. Zowel voor de moeder als voor degene die geboren wordt. Ja. En ook voor de partner die daarnaast staat. He, dus een heel cruciaal punt waarin je jezelf ten volle tegenkomt. Ja, willen we het leven ervaren, ja of nee? Of moeten we elke vorm van spannendheid of wat dan ook elimineren? Ja, ik denk dat het leven ons leert dat we niet alles kunnen elimineren en dat het ook niet de bedoeling is.
Nee, maar we zien natuurlijk wel in de geboortezorg dat we steeds meer aangereikt krijgen. Wat de illusie geeft dat we het wel kunnen controleren.
Juist.
Dus wat gebeurt er dan? Ja. Wat gebeurt er met ons als mensheid in deze tijd?
Ja.
Wat veroorzaakt dat dat gebeurt? Dus dat we die controle willen. En dat het ons ook heel erg aangeboden wordt.
Ja. Ja, we leven in een tijd van controle. En van het uitbannen van risico's. Ja, kijk, de illusie van het hebben van controle over wat dan ook is de grootste illusie die er bestaat. Ja. Niemand weet hoe de dag van morgen eruit ziet. Sterker nog, als ik dadelijk hier bij jou de ruimte uitloop en met mijn auto naar huis rijd, misschien leef ik wel niet meer als ik thuis ben. Ja. Ik weet het niet. Ik weet niet of ik een dag morgen heb. Als ik de illusie heb dat ik dat kan beheersen, dan sla ik de plank mis.
Ja.
Dus in die zin, we hebben geen andere keus dan in overgave het leven te leven. Dat wat niet wil zeggen dat je niks kunt doen om het voor jezelf zo goed mogelijk te laten verlopen. En voor je kind, hè? Want we vergeten die soms. Maar ja, er wordt daar een mens geboren. En wij gaan door dat proces heen, ten bate van het begin van dat stukje mensenleven, die we mogen meenemen in wat daar nodig is. Hè? Maar goed, dus ja, dit is misschien, denk ik, voor onze cognitief ingestelde wereld, zeker vrouwen van nu zijn super cognitief ingesteld, redelijk perfectionistisch, willen zaken graag goed regelen in hun leven. En ik blijf maar hardop zeggen, in al die mensen die ik spreek, in alle fases van een mensenleven, in confrontatie met verlies, met geboorte, met dood, met alles erop en eraan, het is werkelijk een illusie. Als we daar niet in wakker worden,
ja,
en we aanvaarden niet dat we maar een klein stukje kunnen doen om het richting te geven, ja, dan slaan we echt de plank mis. Ja. En dat doen zowel de geboortezorgprofessionals doen dat. Dus heel erg op de controle inzetten op de protocols. Protocollen volgen en ingrijpen op momenten dat er geen goede argumenten zijn. Maar de zwangeren zelf doen het net zo hard. Vragen om die inleiding terwijl er eigenlijk geen medische indicatie is. Ja, het is altijd moeilijk als je gaat praten over de voor's en tegens van dit of dat. Hè. Ik hou erg van de middenweg. Dus ik ben niet voor of tegen oxytocine. Ik ben niet voor of tegen een epiduraal. Hè, ik ben eigenlijk meer dat ik denk, kijk nou eens open naar de situatie. En wat is er nodig in dit geval voor deze moeder en dit kind, en voor deze partner die aanwezig is, om dit verhaal goed te begeleiden?
Hoe ziet dat er dan uit, bijvoorbeeld, als een moeder vanuit angst eigenlijk voelt, ik ben zo bang voor die pijn.
Ja.
Ik denk dat ik dat niet ga trekken, dat ik daar een onderdoor ga. Dus ik wil gewoon direct een ruggenprik. Hoe,
ja,
in de context van waar we het over hebben, wat is dan het stuk waarvan je kan zeggen van, je weet wat je wil, dit is waar je op dit moment in je leven bent, dat je eigenlijk misschien die pijn niet goed kan verdragen. Dus je zorgt voor jezelf door die ruggenprik te willen. En welk stuk is daarin controle? En het dus ook niet kunnen ervaren, dit is iets wat ik wel degelijk aan kan.
Ja.
Maar het dus, ja, vanuit het stuk, ik ben hier te bang voor.
Nou, het grappige dat je het zegt ook. Ik merk als vrouwen naar mij toe komen met angst voor de bevalling, is het heel vaak niet voor de pijn. Gek genoeg. Het is maar een klein clubje. En het is ook zo dat als je achteraf terughoort, als je de onderzoeken leest, dat de vrouwen die bevallingen als traumatisch ervaren hebben of negatief hebben opgeslagen, in 9 van de 10 gevallen heeft het niet met de pijn te maken. Heeft het te maken met andere zaken. Dat is interessant eigenlijk, hè?
Ja.
We focussen heel erg op de pijn.
Focussen heel erg op de pijn.
Ja,
gaat het altijd over.
Ja, gaat het heel veel over. Ja. Maar angst kan heel veel andere achtergrond hebben. Hè? Dus pijn is daar één aspect van. En met pijn kunnen we best het een en het ander doen.
Ja.
Niet alles, hè, want niet elke ruggenprik werkt perfect. Maar we kunnen wel het een en het ander doen. En dat is ook prima om dat te doen. Pijn hoeft er geen trauma te worden. Maar ja, het valt mij op dat eigenlijk, er gaat heel vaak angst in een andere richting. Ja.
Ja, je hebt het natuurlijk de vorige keer ook over gehad. Maar wat zie jij dan, welke richting het opgaat, angst?
Nou, vaak achteraf hoor ik eigenlijk vooral terug de angst die ik had tijdens mijn bevalling had te maken met controleverlies. En met het gevoel van, ik ben alleen en niemand ziet of hoort wat er werkelijk met mij aan de hand is.
Ja.
Het is bijna een beetje het locked-in syndroom. Ik kan niet meer zeggen of vertellen wat ik nodig heb of wat er met mij aan de hand is.
Ja.
Ik kan geen uiting meer geven aan de paniek die ik van binnen voel. Of de angst voor wat er gaat komen en waarvan ik het nog niet kan overzien. En niemand hoort of ziet mij.
Zo, dat is heel duidelijk de ervaring van het innerlijke kind.
Het is absoluut terug te voeren naar het hele verhaal over wat je ooit als kind ervaren hebt. In het niet gehoord gezien worden van je pijn, je emoties. Ja.
Die... En daar ook daadwerkelijk machteloos over zijn.
Ja, je daarin opsluiten. Hè? Want het innerlijke kind ontstaat altijd vanuit een overlevingsstrategie die je kiest in een situatie waarin je je bevindt.
Ja.
En daarin doet het kind allerlei overtuigingen op. En een van de dingen die wij allemaal in ons meedragen is een innerlijk kind wat bepaalde richtingen gekozen heeft om het te kunnen volbrengen, om het aan te kunnen. Ja, en een van de dingen is, als ik maar niet laat zien wat ik voel, dan zijn papa en mama ook niet gekwetst. Als ik laat zien wat ik voel, dan ben ik niet tot last.
Ja.
Bijvoorbeeld. Hè? Of als ik maar niet mijn wensen uitspreek of behoeftig ben. Als ik maar niet behoeftig ben, dan hebben papa en mama daar geen last van. En dan zullen zij misschien ook zich beter voelen en daardoor veiliger voor mij zijn.
Ja, want het gaat natuurlijk altijd in die end over dat je zelf veilig bent uiteindelijk, en het overleeft.
Precies, het innerlijk kind ontstaat uiteindelijk alleen maar omdat je zelf veiligheid nodig hebt om het te overleven. Hè? Dat is de wet van de jungle. Ja, dat is eigenlijk iets wat zich herhaalt bij zo'n bevalling.
Zou je dan kunnen zeggen dat omdat een bevalling zo intens is, zo'n grote gebeurtenis, dat er daar eigenlijk zichtbaar wordt hoe je omgaat met, hoe je hebt geleerd om te gaan met dat wat moeilijk is in het leven of zwaar is?
Het wordt vaak niet zichtbaar, omdat veel mensen er zich niet van bewust zijn. Hè? Dus ik heb nog nooit een geboortezorgprofessional bewust zien kijken naar, hey, wat is hier aan de hand met die vrouw die bevalt vanuit haar volwassen staat en vanuit haar innerlijke kind staat. Zou wel
ik
moeten,
heb
hè?
Dus, eigenlijk één, ik wil haar heel graag ook daar nog over spreken.
Oh ja.
De lactatiekundige die bij mij kwam vlak nadat mijn dochter geboren was, zei, soms is het echt een... Is het een stuk waar vrouwen doorheen moeten, wat heel oud is. En zijn, ik kan het horen aan wat voor geluid ze maken. En soms is het zo dat schreeuwen voor vrouwen tijdens een bevalling of harde geluid maakt dat het niet goed is, omdat ze hun energie daaraan verspillen. En voor sommige vrouwen is het heel goed.
Juist
en dan
goed.
Laat ik het.
Juist goed.
Dan laat ik het gebeuren.
Ja.
Dus zij is eigenlijk de enige geweest waarvan ik voelde, hey,
Jij hebt het door.
Jij ziet hier iets.
Nou ja, je moet daar ook ruimte voor hebben in jezelf. Hè? Als je nog niet je bezig bent geweest met dat soort gewoon onderzoekswerk. Hè? Ik hou me met niks anders bezig.
Ja.
Dus dan en je werkt bijvoorbeeld op een verloskamer en je ziet de een na de ander en je hebt tijd tekort, je hebt personeel tekort.
Ja.
Ja, dan is het best heel pittig om ook nog te kijken naar welk innerlijk kind wordt hier actief in deze vrouw. Dat kan eigenlijk niet, hè? Dus
ons systeem laat dat
precies.
In die zin ook niet toe.
Nee, terwijl dat innerlijke kind juist tijdens die bevalling die geruststelling nodig heeft.
Interessant, want zij is ook een caseload verloskundige.
Ja. Je moet daar dus werkelijk tijd, ruimte en ook inzicht en bewustzijn op hebben om dat überhaupt goed te kunnen begeleiden.
Maar jij zegt dus, tijdens een bevalling wordt het innerlijke kind actief.
Nou, überhaupt tijdens het hele moeder worden, wordt het innerlijk kind actief.
Dus tijdens de bevalling, of tijdens de zwangerschap, begint dat eigenlijk al. Wordt het meer actief dan dat het anders in het leven is, omdat we controle kwijtraken?
Ja, omdat je niet meer met je cognitie alles kunt beheersen. Er gebeuren dus zaken in jou die op intuïtie berusten, die op het opengaan van een gevoelslaag berusten, die op het opengaan van een instinctieve reactie op overlevingsgedrag berusten. En dan ineens komt dat innerlijke kind naar boven, maar natuurlijk ook gekoppeld aan angst. Hè? Eigenlijk is elke vorm van balansverstoring in onze psyche heeft een basis van angst.
Ja.
En goed, bij een bevalling zit je natuurlijk daarnaast dat je met angst te maken krijgt of met spanning, ook met een lichaam wat een proces laat voelen waar je helemaal niet je aan kunt onttrekken, wat heel heftig is. Dus je zit ook nog eens gevangen.
Ja, waarbij we natuurlijk in ons dagelijks leven eigenlijk zo weinig in het Westen verbonden zijn met ons lichaam. Dat hebben we helemaal afgeleerd. Dus daar waar ons lichaam het dan tijdens een bevalling opeens totaal overneemt, kan dat heel beangstigend zijn.
Het is een super heftig proces wat ook het begint. En op een gegeven moment komt het op gang en het wordt qua golven steeds heftiger. En het enige wat je te doen hebt is in die golven te duiken. En je laat het te laten meevoeren. Ja. Terwijl de angst en het innerlijke kind roept... Nee, niet doen. Ga naar achteren. Ja. Dit is bedreigend. Zeker gebeurt dat als je niet die begeleiding krijgt... waar je als mens behoeftig in bent. Zoals jij hebt ervaren dat hetgeen waar je behoeftig in was... niet aanwezig was... dan wordt dat gevoel van overroeling door dat proces wordt nog groter. Ja. Staan er dan vervolgens mensen om je heen... die heel erg vanuit hun hersenen en hun protocol... met alle goede bedoelingen liefdevol aanwezig zijn... maar niet dat stuk kunnen waarnemen, die energie kunnen waarnemen... En jou niet horen en zien... dan wordt die eenzaamheid wordt een wanhoop.
Dan is het dus opnieuw een trauma.
Dan wordt het soms opnieuw een trauma. Ik huiver altijd een beetje om iets een traumatische partus te noemen... omdat ik vind dat daar nogal mee gesmeten wordt met die term. Dan wordt het opnieuw een ervaring die je negatief opslaat... en die daarna een heretiketering nodig heeft.
Ja, dus eigenlijk een bevestiging is van waar je innerlijke kind zo bang voor is... dat blijkt dan dus waar te zijn in die ervaring.
Precies, dat is een aspect. Hè. Ja. Het innerlijke kind is één aspect. Het is niet alleen maar dat. Het kan ook werkelijk fysiek zo overweldigend zijn... of je kan mensen ontmoeten die op zo'n overroelende manier met jou omgaan... Ja. dat het naast dat innerlijke kind ook nog eens een ervaring op de volwassenen geeft... die gewoon ondraaglijk is... Ja, en zoek daar in godsnaam hulp bij. Hè? Want dit is wel echt iets wat heel goed te verwerken is. En wat je met de juiste hulp, met een, nou zeg wel een hulpverlener die bewustzijn heeft op dit hele verhaal.
Ja.
En niet vecht tegen de ervaring zelf in. Maar die dat dus samen met jou gaat bekijken. Goh, wat is hier gebeurd? Wat heb je ervaren? En wat levert jou dat ook op? Wat leert jou dat? Wat heeft dit jou laten zien? En in hoeverre beïnvloedt dat op dit moment in jouw hoofd? Jouw start met jouw kind misschien negatief, maar hoeft dat niet. Want het is jullie start, het is jullie reis samen. En in die zin zie ik daarin altijd, het is werkelijk een liefdesontmoeting. Hoe je ook begint met je kind, of jij nou op een vreselijk moeilijke manier bevalt, of heel vlot, of via een keizersnee of vaginaal. Het is die liefdesontmoeting tussen jouw kind en jou, waar je in een hele hoge staat van energie doorheen gaat, die altijd goed is. Of die nou perfect in jouw hoofd verloopt of niet. Hij is in wezen altijd goed, omdat hij precies gaat zoals de bedoeling is.
Ja, dus het idee van was het maar zo of had ik maar dit, dat is een illusie.
Dat is een menselijke controlebehoeftige illusie. Ja.
En als jij dat zegt, hè, van het is altijd goed.
Ja.
Het is zoals het moet zijn.
Ja, dat wil niet zeggen dat je het zo ervaart en dat je die gevoelens hebt die lijken op dat het altijd goed. Maar in wezen is het precies de ervaring die precies goed is zoals hij is. Ook al is die heel heftig en had je in je hoofd iets anders bedacht. En dat is een beetje gek, hè? Want daar moet je dus een omzetting in je denken, in je waarnemen in maken. En ja, juist dat is wat ik hoop dat de begeleiding daarin kan betekenen. Maar dan denk ik dat daar ook nog een hoop bewustzijn moet komen op dat stuk. Mag komen. Ik zeg moet, maar dat mag. Want niks moet. Maar je zult ook niet in elke coach of elke verloskundige dit bewustzijn aantreffen. Zo is het ook, hè? En dat is ook prima. Maar de verhalen van vrouwen die... En ik heb er echt heel erg veel gezien, gehoord, gevoeld. Die gaan eigenlijk altijd over een zoveel diepere laag dan in eerste instantie zichtbaar is.
Ja. Ja. Kan jij eens vanuit je ervaring zo'n voorbeeld geven wat je gezien hebt?
Ja. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een keer een lange tijd iemand begeleid die had een hele moeizame partus gehad, bevalling gehad, waarbij ze dusdanig veel bloed verloren was dat ze op de OK belandde. En eigenlijk ternauwernood daar weer uitgekomen is. Dus ik denk dat ze aardig door een bijna doodervaring gegaan is. In ieder geval een end in die richting. Toen zij die bevalling overleefd had en aan haar leven als moeder begon met haar kind, toen was niets in haar meer hetzelfde. Dat wil zeggen, zij was zo door zo'n diepe ervaring met zichzelf gegaan. Zij kwam uit een hele controlegerichte wereld, prestatiegericht, heel erg materialistische wereld, cognitieve wereld. Werkzaam in een branche, super cognitief gericht. En na de bevalling was alles omver. En zij kwam bij mij in staat van ontreddering, omdat Ze zei, ik weet niet wat er is, maar ik ken mezelf niet terug. En ik kan niet meer terug naar hoe ik was. Mijn ouders, daar gaat het. Mijn contact met mijn ouders is ineens omver. Mijn relatie, die ligt omver. Mijn baan voelt niet meer als mijn plek. Niets is meer hetzelfde. Dat is nogal een aardverschuiving in je leven natuurlijk. Inmiddels is haar leven zo 180 graden gedraaid. Door die, eigenlijk noem ik het in een vorm van initiatie, tijdens de geboorte van haar kind. Nou, dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is wat ik veel, veel vaker hoor. Hè, want dit is natuurlijk wat ik net vertelde, is natuurlijk een extreem, toch wel traumatische gebeurtenis. Waarbij vrouwen dusdanig veel controleverlies, overroeling ervaren, dat ze in een heel diepe thematiek terechtkomen in zichzelf. Die gaat over macht en misbruik. En het gekke is dat die ervaring tijdens een bevalling heel erg lijkt op daar waar vrouwen doorheen gaan als ze te maken hebben gehad met misbruik of met macht. Ofwel in een relatie hebben gezeten met hun ouders of met een partner waar bijvoorbeeld sprake was van emotioneel misbruik. Op psychologisch niveau. Dat die ervaring terug kan komen tijdens een bevalling in de overroeling door wat ze ervaren. In zowel de voorbereiding als tijdens de bevalling zelf. En dan komen vrouwen dus in een soort van verwarring met zichzelf terecht, waarin schuld en schaamte ontstaat. En vanuit die schuld en schaamte komen ze dan bij mij terecht. En beginnen eigenlijk te vertellen dat ze zich zo slecht over zichzelf voelen, omdat ze denken dat ze alles fout hebben gedaan, dat ze niet konden bevallen, dat ze alles in de verkeerde richting gestuurd hebben, dat het allemaal hun eigen schuld is. En hebben dat vaak ook nog op een bepaalde manier subtiel bevestigd gekregen door de zorgverleners. En belangrijk om hierbij te zeggen, dat gebeurt niet alleen in de tweede lijn door gynaecologen en klinisch werkende verloskundigen, maar ook juist door die groep in de eerste lijn, de mensen die dus bijvoorbeeld een cursus hypnobirthing geven, of die jou aanreiken om buiten de vil te werken. Wat uitermate goed is natuurlijk als je dat op een goede manier doet. Ja. Maar ook daarin kun je overroeling ervaren en uiteindelijk in de mist tussen twee kampen terechtkomen. Ja. En jezelf compleet verliezen. Ja. Dus een voorbeeld is, iemand komt bij mij en vertelt, ja, ik had hypnobirthing gedaan en ik was bij een verloskundige die mij beloofde dat ik thuis in bad kon bevallen. En die zei, dat is allemaal onzin. Wat er allemaal mis kan gaan, moet je gewoon helemaal niet op focussen. Het is gewoon helemaal niet nodig. Het komt allemaal door de zorg in het ziekenhuis. Dus zij was volledig geprogrammeerd in die richting. Had zich ook op geen enkele manier verdiept in wat er mogelijk kon gebeuren als het anders zou gaan. Had dat ook niet aangereikt gekregen en te horen gekregen, we gaan niet daar aandacht aan besteden. Heel bewust. Uiteindelijk verliep haar bevalling helemaal niet zo vlot als ze had gehoopt en niet in bad thuis bij kaarslicht. Maar werd het een medisch verhaal en toen ondervond ze vervolgens nog eens heel veel weerstand in het ziekenhuis. Omdat ze vanuit deze context daar binnenkwam, na heel veel tijd, na heel lang wachten, en het ziekenhuis haar met haar verloskundige eigenlijk al negatief ontving. Namelijk, daar heb je weer zo iemand met een plan die eerst 36 uur thuis in bad heeft gezeten. En nu kunnen we de rotzooi gaan opruimen. Ja. En het eind van het liedje was dat ze alleen maar zichzelf slecht voelde over alle aspecten van haar bevalling. Zowel de voorbereiding als de begeleiding door de verloskundige en de hypnobirth consulent. En door de klinisch werkende mensen in het ziekenhuis. Ja. En toen kwam ze achteraf bij een coach. En daar ging ze een gesprek mee aan. En die zei er ook nog doodleuk, ja, maar misschien had je iets minder rigide je verwachtingen moeten opschrijven. En toen was het verhaal rond. Ja. Ja, en dan kom je met iemand in aanraking die dus compleet in de mist belandt. Ja. Niet door iets wat in haarzelf gebeurt. Maar door allerlei modder die er van buitenaf overheen gekiept wordt. Ja. En ja, dat is natuurlijk de weg terugvinden naar jezelf, naar je eigen waarheid. Ja. Dat is dan wel even een beetje, daar heb je wel een beetje werk te doen. Ja, en dat komt goed. Dat komt tot de heling. Maar ik help haar ook te zien wat dit voor proces is en wat je hier dus allemaal in ontmoet.
Ja, precies.
En dat iedereen eigenlijk gek genoeg de beste intenties met je heeft. Ook nog eens.
Ja, ja, dus het is helemaal geen zwart-wit verhaal.
Helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Ja. Ja, dus dat is ook een voorbeeld. Een ander voorbeeld is een heel helder verhaal van iemand die generatieoverdrachtelijk of door de dingen die ze heeft meegemaakt toen ze zelf als baby in de baarmoeder van haar eigen moeder zat, angst heeft.
Kun je dat vertellen?
Ja, er kwam iemand bij mij die kwam met een heel concreet verhaal. Ik ben bang. Ze was zwanger van haar eerste kindje. Mm. En ze vertelde, ik ben ontzettend bang voor de bevalling. En ze was bang voor iets heel concreets. Als iemand komt, dan ga ik eerst exploreren. Wat is die angst? Hè? Waar gaat die heen? En dat is bij iedereen verschillend. Maar bij haar was het een heel duidelijke richting. Namelijk, ze was bang om dood te gaan bij de bevalling. Mm. En ze was er ook van overtuigd dat het zou gebeuren.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk best een ding. Omdat je, ja, als je gaat proberen reële angst van irreële angst te onderscheiden, weet je dat de kans dat je in Nederland bij een bevalling gaat overlijden vrij klein is.
Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet over.
Maar dat gaat
het
natuurlijk
en
dat
is ook niet iets wat je cognitief kan precies, vertellen.
Precies, ja. Ja. Dus na het eerste gesprek met haar op een reis zei ik van, goh, ga eens met je moeder praten over de tijd dat jij in haar buik zat. En haar ervaring en over hoe jouw zwangerschap en jouw bevalling, of wat de bevalling van jouw moeder van jou is geweest. De keer daarna kwam ze terug en ze zei, het is ongelooflijk. Ik heb iets te horen gekregen wat ik nooit geweten heb. En wat was het geval? Haar moeder was zwanger van haar. En tegelijkertijd was ze zwanger met een schoonzusje van haar. En tijdens de zwangerschap van die schoonzus is daar een heel ernstige vorm van preeclampsie en help ontstaan. Helpsyndroom. En zij was overleden tijdens de zwangerschap met haar kind samen.
Ja.
Iets wat natuurlijk zelden voorkomt. Het is natuurlijk ook een andere tijd. Hè? We zijn nu weer 2 generaties verder.
Ja.
En vervolgens had haar eigen moeder zoveel angst ontwikkeld dat die hele zwangerschap 1 grote panische toestand was geworden. Dus zij had in die buik alleen maar angst en verkramping ervaren.
Ja.
En moeder was gewoon heel bang om dood te gaan. Dus die angst om dood te gaan was 1 op 1 overgegeven aan haar. En kwam pas naar buiten toen ze zelf zwanger werd van haar eigen eerste kind.
Ja, omdat het zo in het lichaam opgeslagen zit en dat lichaam geactiveerd wordt als je zelf zwanger wordt.
Ja.
Dat zo'n angst
onzichtbaar
kan zijn.
En dit was ook een thema wat al generaties aanwezig was. Want toen ze eindelijk dus de zaak opende, hè, dus moeder heeft uiteindelijk ten behoeve van haar angst gezegd, oké, dan ga ik jou dat verhaal vertellen. Ze had het nooit verteld.
Ja.
Bleek ook dat daar nog veel verhalen achter lagen. Namelijk de moeder van haar moeder had ook een kind verloren.
Ja.
Dus het hele verhaal van geboorte en sterven aan elkaar gekoppeld was al generaties aanwezig. En dat trauma was nooit aan het licht gekomen, was nooit bespreekbaar geworden.
Ja, en wat overgedragen wordt van generatie op generatie.
Ja.
Dat het wil eigenlijk gezien en gehoord worden.
Het wil gezien, gehoord en gevoeld worden.
Ja.
En vervolgens is het ook heel goed om te zien natuurlijk dat overigens is hier een prachtig meisje thuis in een paar uur tijd geboren zonder angst. Hè? Dus het is nu doorbroken. Dit meisje gaat dat zelf niet meer meemaken wat nu geboren is. Maar dit is natuurlijk een collectief vrouwelijk trauma.
Ja.
En vergis je niet, hè, maar ook daar hebben we weinig zicht op. Tenminste, we hebben daar weinig aandacht voor. Vrouwen hebben nog collectieve trauma's zitten van eeuwen lang. Dat gaat terug tot Adam en Eva. Op sterven en geboorte en trauma en pijn en het verliezen van kinderen. Het sterven van moeders tijdens bevallingen. En dat is natuurlijk eeuwenlang is dat gewoon de continue dreiging geweest voor vrouwen. Als ik zwanger word, kan ik ook zomaar het loodje leggen.
Ja.
Ofwel mijn kind verliezen. Ik bedoel, dat was eigenlijk gewoon normaal. Hè? Dus en daarnaast loopt dan ook nog dat trauma van misbruik, seksueel misbruik en overroeling. Die zaken lopen allemaal door elkaar heen.
Ja, wat we natuurlijk als vrouwen zo lang ervaren hebben.
Altijd. Hè?
Die onderdrukking, die nog steeds natuurlijk zo voelbaar is.
Exact. Dus wij leven in een tijd waarin langzaamaan die trauma's aan het licht komen.
Ja.
Dat zie je ook aan, kijk maar naar hoe de hele MeToo-beweging op gang is gekomen. En hoe de dingen nu, kijk maar in de media, hè, naar de hele prachtige uitzendingen van Boos en... Langzaamaan gaan wij praten over al dat soort trauma's, maar heel vaak zijn ervaringen bij een bevalling die traumatisch opgeslagen worden, gerelateerd aan onderliggende oude traumatiek rondom seksueel misbruik of overroeling of machtsmisbruik.
Ja.
En dat is ook iets wat vergeten wordt, ook in de verwerking naar een bevalling toe.
Nou, er is zo weinig bewustzijn op.
Juist.
Nog.
Ja.
Dat het wordt gezien als toeval.
Ja. Nou, en ik zie dat ook, en ik merk het ook bij collega's, dat geboortezorgprofessionals voelen zich daarin een beetje aangesproken. Ja, ik doe zo mijn best. Ik heb al handen een tijd tekort. En dan nog heeft die vrouw het gevoel alsof ze verkracht is. Doordat ik niet genoeg aandacht had of niet genoeg tijd. Het voelt een beetje aan die andere kant dan van ja, wat ik ook doe is nooit goed genoeg. En daar raak je dan weer het volgende thema aan. Namelijk die geboortezorgprofessional die als hulpverlener doet wat ze kan. En het vrouwelijk thema ontmoet. Wat ik ook doe, het is nooit goed genoeg. En dus een hekel krijgt aan die...
eigenlijk weer... Een ander stuk. Trauma uit blijft werken. Juist. Of door blijft leven.
En dus een aversie ontwikkeld op die zwangere. Die komt met haar geboorteplan waarin elk detail staat. En ze denkt, ja, hier kan ik toch niet aan gaan voldoen. Ja. Jongens, get a life. Wat is nou nog de realiteit? Ja. En zo is alles met elkaar verbonden. Wij zitten op dit moment in een soort van kluwen met elkaar. En ik denk het allereerste wat we mogen gaan leren is om elkaar in ieder geval niet meer eens te veroordelen. Maar gewoon open te kijken. Hey, wat ervaar jij op jouw plek en ik op mijn plek? Ja. En kunnen we daarin gewoon liefdevol, respectvol naar elkaar kijken?
Ja.
En elkaar horen.
Ja.
In plaats van te schreeuwen van oxytocine is slecht. Zorgverleners in de tweede lijn, die doen hun werk slecht.
Het zijn allemaal hele kleine stukjes die we dan heel erg uitvergroten. Terwijl ze deel zijn van iets heel groots wat gaande is.
Juist, ja.
Waarbij je dus, als je dus alleen maar focust op die kleine stukjes, je nooit het onderliggende issue aan gaat kijken.
Nee. En iedereen heeft ook zijn eigen behoeftes, zijn eigen waarneming. En het is ook heel goed om daar in het kaf van het koren te onderscheiden natuurlijk. Hè. Er zijn ook ontzettend veel onderzoeken gedaan die helemaal nergens opslaan en die met cijfers gooien die niet kloppen. En zie nog maar eens uit te vinden hoe het nou allemaal werkelijk in elkaar steekt, hè. Maar goed, het is wel zo belangrijk dat we die diepere onderlaag, dat we daar ruimte voor maken.
Ja, kan je dan eens vertellen hoe deze vrouw die jij begeleidde, die dus eigenlijk erachter kwam, de angst die ik ervaar is een generationele angst.
Ja.
En zij heeft hem dus weten te doorbreken.
Ja.
Wat is daar gebeurd waardoor zij dat heeft kunnen doorbreken?
Om te beginnen heeft zij dus... doordat ze in gesprek is gegaan met mij, toevallig in dit geval kwam ze bij mij terecht en we zijn gaan praten over wat nou is als dat een onverklaarbare angst is voor doodgaan bij de bevalling die niet gestaafd is op realiteit. Wat nou is als die angst niet van jou is, maar ergens anders vandaan komt. En wat zou je daarin kunnen onderzoeken? En laten we eens beginnen bij je moeder. Ga eens met je moeder praten en... Het feit dat ze met haar moeder in gesprek is gegaan, dat haar moeder zich voor het eerst geopend heeft over haar eigen trauma. Want heel veel moeders van die generatie denken, als ik het er maar niet over heb, dan hebben de kinderen er ook geen last van.
Ja, het idee dat het er niet is als je er niet over praat.
We hebben natuurlijk generaties lang vermeden. Ja. Alles maar vermeden.
Ja.
En zij heeft haar moeder geconfronteerd met haar angst en haar gevraagd, mama, vertel mij wat ik moet weten, wat ik niet kan begrijpen als ik het niet weet.
Ja.
En toen heeft haar moeder zich godzijdank geopend over die enorme traumatische ervaring waar ze zich ook altijd schuldig over heeft gevoeld dat ze die op haar kind heeft laten doorwerken. Want moeders voelen dat wel. Moeders voelen zich over het algemeen heel schuldig over dat ze zich niet goed voelen tijdens een bevalling of tijdens een zwangerschap of de eerste tijd na de geboorte van een kind. Omdat ze denken, oh, dat is niet goed voor mijn baby.
Ja.
Terwijl het is een ervaring voor die baby, maar het is ook wat het leven ze laat ervaren. En dat is weer hun pad.
Ja.
Maar goed, dus ze heeft haar moeder de ruimte gegeven zich te openen over een heel diep trauma. Vervolgens heeft die moeder weer allerlei gevoelens doorgewerkt. Die zij heeft weggestopt. Had weggestopt. Dus heeft opnieuw haar trauma aangekeken. Heeft vervolgens ook weer daarin de zaak van de generatie daarvoor geopend. En zich gerealiseerd, goh, dingen herhalen zich. En er is een diepgaand contact tussen moeder en dochter ontstaan op deze traumatische gevoelens, waarbij zaken open gegaan zijn. Ja. Dat was al, ik denk al 70% van het werk. Ja. En dan vervolgens, doordat dat dus eindelijk lucht krijgt, die gevoelens, en eindelijk woorden mag hebben, en eindelijk moeder en dochter elkaar kunnen omhelzen in die ervaring, en dat dus laten zijn, want ze zijn daar natuurlijk toen samen doorheen gegaan.
Ja.
Zij als klein babytje, als foetus, met haar moeder. Het is niet zo dat die moeder dat alleen gedaan heeft. Ook die baby was daar getuige van. En dat je dat dus uiteindelijk gewoon mag voelen samen. Zonder daar iets aan te willen veranderen. We denken altijd maar dat we alles moeten oplossen. En wat nou als we het gewoon eens kunnen voelen en laten zijn.
Kunnen ervaren.
En samen kunnen voelen. Ja. Goh, dit was onze start. Onze start was dus gekleurd door angst voor de dood. Ja. En dat is, daarmee zijn we...
En niet, ik heb het fout gedaan omdat ik niet wist of ik hier niet over gepraat heb. Maar het...
En als
het is zoals het was.
Ja, en als onze relatie als moeder en dochter dus gestart is vanuit angst voor de dood, wat kunnen we dan nu, in de fase waar we nu zijn met deze kleindochter die nu geboren gaat worden, wat kunnen we dan nu daarin nog helen en mogelijk gewoon elkaar daarmee helpen? Ja. Zonder dat de een voor de ander iets weghoudt of iets moet oplossen. Gewoon het te doorleven en te doorvoelen. Eigenlijk is dat zo... Zo mooi en zo simpel, maar we denken allemaal dat het anders moet. We moeten het oplossen, we moeten de EMDR opzetten, we moeten het structureren, het moet geëlimineerd. Maar zo werkt het helemaal niet.
Nee, het is natuurlijk het idee dat als je iets wat niet, niet gevoeld is eerder en je laat zo'n gevoel naar boven komen of zo'n ervaring, dan is de angst dat die groter wordt, groter, dat die overweldigt.
Ja,
maar dat is eigenlijk juist wat er niet gebeurt. Als je het laat komen, dan wordt hij misschien in het begin wel groter.
Ja, zeker. Eventjes.
Maar hij wordt juist kleiner en verdwijnt uiteindelijk. Ja. Maar dat is zo wat we niet... Ja. Maar ook dus wat we niet leren. Wat we niet leren dat het zo werkt met gevoelens. En
precies. Het is ook, en het hoeft niet eens te verdwijnen. Het wordt liefdevol geïntegreerd...
Ja.
Als je de ervaring omarmt en zegt, goh mama, wat een wonderlijke start.
Ja.
Wij zijn het leven samen begonnen vanuit angst voor de dood.
Ja.
Kunnen wij dat omzetten in, goh, wat is dat eigenlijk een wonderlijke ervaring?
Ja, en daarmee dus ook weer mag pijn,
dus
in dit geval emotionele pijn, mag dat een deel, een onderdeel zijn van het leven?
Exact.
Of moet het weg? En dat is wat we dus zien... Met nu met bevallen is de pijn moet weg. Maar als je de pijn uit het leven gaat halen, dan haal je het leven uit leven.
Mm-hmm.
En dat geldt hetzelfde voor bevallen.
Ja, ja, dat is helemaal waar. Ja, en dat kan je, dat daarin kan je dus, hoeft niet all the way te gaan in die zin van ik moet alles per se. Doorstaan zonder pijnbestrijding. Het zit hem op een diepere laag.
Ja, het gaat over een veel diepere
laag. Precies. Het gaat ook over emotionele pijn, over angstige pijn, over generatiepijn, over collectief traumapijn. Kan ik dit aankijken in alles wat het is, zonder het te willen oplossen of zonder het te willen perfectioneren? Ja.
Zoals er nu een vrouw is die luistert, die zelf zwanger is en naar de bevalling toeleeft.
Ja.
En zij loopt tegen. Angsten aan. Of het gevoel, ik weet niet of ik dit wel aan kan.
Ja.
Wat kan zij doen om hiermee aan de slag te gaan? Om meer zichtbaar te krijgen?
Mm-hmm.
Wat gebeurt er eigenlijk?
Ja.
Hoe kan ik me dus op dat diepe niveau voorbereiden op geboorte?
Ja. Ja. Dat is een mooie vraag, hè? Want ik denk de manier waarop we ons nu voorbereiden, daar zitten heel veel goede dingen aan. Hè? Het maken van een geboorteplan is hartstikke waardevol.
Ja.
Mits je het niet rigide insteekt vanuit willen beheersen.
Ja.
Als je
creëert kaders.
Ja, en het, laten we zeggen, wat ik daar goed aan vind, is dat je voor jezelf bewust nadenkt over wat heb ik nodig om het zo goed mogelijk aan te kunnen.
Ja.
En wat is voor mij veiligheid? Wat is voor mij, wat geeft mij. In ieder geval dat wat mogelijk is om me zo veilig mogelijk te voelen. Ja. Hè, dus snap je? Het is maar net hoe je dat insteekt natuurlijk. Ja. Maar hoe kan ik mij... ik zou zeggen om te beginnen, ga zitten met je angst. Rustig in stilte met je ogen dicht. En ga eens kijken of je daar contact mee durft te maken. En waar ben ik ten diepste bang voor? Dus... Niet door op te gaan schrijven, ik wil per se een ruggenprik en ik wil per se geen knip. Of ik wil per se wel een rug. Snap je wat ik bedoel? Of ik wil per se een inleg. Maar door te gaan zitten, oké, wat voel ik daaraan angst? Waar gaat het precies naartoe? En kan ik daar mezelf een beetje mee leren zijn? Oké, stel nou dat angst helemaal niet zo erg is. Wat nou als ik bij die bevalling een beetje angst ervaar? Of misschien wel soms af en toe best wel pittige angst ervaar? Mag dat er dan zijn? En als ik van tevoren voor mezelf heel rustig op een rij krijg waar die angst precies heen gaat, dan kan ik op die angststukken misschien een paar dingen opschrijven en vragen van de mensen om me heen van, hé, dat is waar ik heel bang voor ben. Dan heb ik je nodig.
Ja.
Ja, en dat kan een heel concreet iets zijn als ik ben bang voor naalden. Hè? Ja. Als er een infuus geprikt moet worden, dan word ik heel bang. Als ik ben bang om alleen gelaten te worden, of ik ben bang om niet gehoord te worden, of ik ben bang, weet ik wat, dat mijn kindje door dat kleine gaatje heen moet.
Ja.
Dat zijn de momenten waarop ik je dan nodig heb. En ja, dan is het natuurlijk super waardevol om iemand bij je te hebben, of je partner, of een goede vriendin, of je mama, als dat een goede relatie is. Of voor mijn part, die tante uit Australië waar je je altijd zo fijn bij voelde als kind. Ja. Of een doula, het maakt niet uit wie dat is. Maar een persoon met wie je dat kan voorbespreken.
Ja.
En die zegt, oké, dit zijn mijn angstpunten. Ik wil ze niet beheersen. Ik ga ze niet controleren. Ik weet dat ik er misschien wel doorheen zal moeten. Ook als ik er bang voor ben. En dat ik misschien wel angst zal ervaren. Ook al zou ik liever willen dat ik geen angst had. Wil je dan bij me zijn?
Ja.
En niet door mijn angst op te lossen. Maar door bij me te zijn, zodat we er samen doorheen kunnen. Want dan zet je een stap in jezelf. Hmm. Ik refereer altijd aan het voorbeeld van die bevalling waar ik bij was. Waarbij een moeder aanwezig was bij haar dochter. En dat heeft mij zoveel laten zien. Haar moeder was aanwezig en was compleet in vertrouwen. En wat zij continu uitstraalde naar haar dochter en haar, wat ze ook zei was, ik heb er alle vertrouwen in dat zij alle kracht heeft om dit zelf goed te doen. Het was niet een moeder die ging zitten meelijden. Of een moeder die ging zitten wegkijken. Of
het niet kon verdragen.
Of een moeder die zei, oh wat erg voor, dat doe er iets aan. Nee, ja. Ze zei, ik heb er alle vertrouwen in. Kijk maar eens hoe krachtig jij dit kan. Het enige wat ze deed, was haar dochter voortdurend in haar kracht zetten.
Ja, te herinneren aan wie ze eigenlijk is.
Precies.
Ja.
En toen dacht ik, wauw, dit is wat we dan nodig hebben. Als we dus door die diepe angst heen gaan. Bijvoorbeeld tijdens het moment dat er een infuus geprikt moet worden. Of we moeten gaan persen. Terwijl we nog angst voelen omdat we het voor ons zien dat dat hoofdje door dat gaatje heen moet. Bijvoorbeeld, ja. Hè? Dat is een moment waarop heel veel vrouwen angst ervaren. Dat daar dan iemand bij is die niet gaat zeggen, oh, kom maar hier met die angst en je hoeft niet bang te zijn. Nee, ja. Ben maar bang. Ik weet dat jij dat kan, bang zijn. En ga er maar doorheen. Jij kan dit. Ik heb daar alle vertrouwen in. Met je angst samen. Het monster omarmen.
Ja. Het monster aankijken en alleen als je het aankijkt, dan kan je voelen dat het je niet overweldigt.
Maar onderzoek het. En kijk met wie je kunt voorbespreken welke richting het ingaat.
Ja.
En dan nog kan er iets gebeuren bij je bevalling waar je niet op voorbereid was. Je denkt, hé, ja, dat kan. Ja.
En dan kan dat achteraf bekeken worden, gevoeld worden.
Ja. Maar kijk, als je geboorte vergelijkt met sterven. Wat ik heel vaak heb ervaren bij een bevalling in de ruimte is de energie heel hoog. Dat kun je waarnemen als je daarop intuned. Er zit een hele hoge ijle energie in de ruimte. Dat is bij sterven ook zo, heb ik ook ervaren. En we zitten daar dus op een energiestuk waar we eigenlijk altijd maar een beetje langsheen gaan. We hebben een druk, we lopen door. Ons menselijke bewustzijn is daar helemaal niet op ingetuned. Maar het is zo'n prachtige energie. En als je daar naar durft toe te gaan. En als je daar heel zorgvuldig mee omgaat. Dan is daar ook heel veel kracht uit te halen. Namelijk dat het is namelijk een heel mysterieus. Ja, ik ga het woord toch noemen. Het is een heel goddelijk proces.
Ja.
In alles wat het is. Zowel in de angst, in de pijn. Als in die ongelooflijke liefde. Of het gebrek aan liefde wat je daar voelt op het moment dat dat kind op je buik gelegd wordt.
Alles vertelt iets.
Alles vertelt iets. En ja, uiteindelijk als je daarmee worstelt, zoek iemand op daarna met wie je dit kunt delen. In die zin zou ik ontzettend graag nog heel veel doula coaches opleiden. Of verloskundigen opleiden in die richting.
Ja, dat diepe weten.
Ja.
Ja, en begrijpen dat het over zoveel meer gaat dan alleen het fysieke proces.
En ik snap ook dat als jij druk bent en je werkt op verloskamers en je rent van kamer naar kamer, dat je geen tijd hebt om op die ijle energie in te tunen, terwijl het wel nodig is.
Ja.
Want je komt in een kamer waar een geboorte aan de gang is, waarbij moeder, kind en partner door een heel heel andere laag gaan dan wij waarnemen. Als jij niet je eigen drukke energie bij de deur achterlaat en je openstelt voor die ervaring, dan zal het nooit die ervaring worden. Dan blijft het een protocol afwerken.
Ja.
En ja, daar verliezen onze medewerkers zich in deze tijd van tekort aan capaciteit in zorg. Terwijl ja, geboorte en sterven is hoe dan ook vergelijkbaar. En het is een zeer mysterieus goddelijk proces waar wij echt volledig langs heen gaan.
Ja.
Ja, echt waar. Ik ben er 100% zeker van.
Ja, ik zie het. Ik zie het gebeuren.
Ja. Dus ja, het
is, waarmee ook het zo ontkracht wordt.
Ja. Ja. Ja, en de ontmoeting met alles wat we hier in het leven ervaren ten volle accepteren, betekent dus inderdaad ook pijn accepteren.
Ja.
En de donkere stukken ervan ook durven aankijken.
Ja.
En als je van tevoren bedacht hebt dat het allemaal prachtig, mooi, romantisch en roze moet zijn, dan kom je van een koude kermis thuis.
Ja.
Ja. En het is,
in ieder geval geldt dat voor heel veel vrouwen.
Ja, meestal, nou laten we zeggen, in die zin heeft elke geboorte ook iets rauws in zich. Hè? Menselijk gezien, fysiek gezien, is het ook, heeft het ook als een bevalling vlot verloopt. Ja, het is ook ergens een vorm van rouwproces. Ik bedoel, rouw met AU, hè?
Ja,
pers maar eens een kind door die vagina naar buiten.
Het is in het rouwen zit heel veel schoonheid, maar het is niet de Instagram schoonheid.
Precies.
Omdat het er perfect uitziet en dat het gelikt is allemaal.
Maar het is wel een diepe initiatie.
Ja,
dat jouw kind
maakt het zo prachtig. Dat geeft het de schoonheid, de rouwheid en ook het dat er zoveel is om gevoeld te worden. Ja. Dus alle lagen gaan weg.
Juist, alles
er is geen bescherming als je door zoiets dieps en groots gaat.
En vrouwen
dat
zijn dus ook super open.
Wat ik zo mooi vind aan bevallen. Omdat het is voor iedereen, wat je ook hebt bereikt aan uiterlijke dingen in je leven. Iedereen gaat door dit proces heen. En het maakt niet uit wat je bent in de maatschappij.
Ja, net als met sterven.
Ja.
Uiteindelijk zijn we allemaal daarin in hetzelfde beland.
Ja.
Maken we hetzelfde mee op een andere manier, vanuit een ander perspectief.
Ja.
Maar komen we allemaal vroeg of laat in die prachtige, mysterieuze energie terecht.
Ja.
Ja.
Ja, en wat er zichtbaar wordt als je dicht bij die energie komt. Dus of je maakt het zelf mee, of je bent er zelf vaak bij als verloskundige, als doula, als zorgverlener. Wat er daar zichtbaar wordt, is dus iets om gevoeld te worden. Iets om ervaren wat gezien, gevoeld, gehoord wil worden. Hoe het ook gaat.
Hoe het ook gaat.
Ja.
Ja, absoluut. Ja, en dat is ook, ik denk wel dat achteraf soms wat begeleiding wel behulpzaam kan zijn. Omdat soms is het moeilijk om in je eentje de interpretatie van de ervaring te volbrengen.
Nee. En ik denk ook dat inherent is aan bevallen.
Ja.
Je kan het niet alleen. En je moet het in de zin van het emotionele proces. Van we hebben elkaar nodig.
Ja.
En,
precies.
Ja, dat is iets wat op dit moment in het geboortesysteem niet verweven is. Wat heel mooi zou zijn als dat wel zou komen.
Ja.
Maar ik denk dat het voor iedere vrouw, hoe een bevalling ook gegaan is, zo fijn zou zijn als hier ruimte voor is.
Ja.
Wat de ervaring ook is, wat vertelt het je? Niet alleen de moeilijke, uitdagende verhalen of ervaringen met geboorte, maar ook als het mooi verloopt. Als het verloopt op een manier
explosief of snel.
Ja.
Of dat je, ik kom ook wel eens tegen dat iemand vertelt, ik ben bevallen in anderhalf uur tijd en ik vind het heel moeilijk, want ik heb het niet kunnen bevatten. Het was voorbij voor ik er erg in had en ik heb het gevoel dat ik een vorm van proces of transitie gemist heb.
Ja.
Of dat kan een ervaring zijn, hè, die heel veel laat zien. Hè. Dus we hebben het hier alsmaar over al die moeilijke dingen die lang duren.
Ja.
Maar in elke ervaring, hoe die ook verloopt, zit een verhaal, zit een diepere laag. Het is echt zo ontzettend mooi.
Ja, ik denk dat eigenlijk de kern is van wat zijn de verhalen wat zijn de echte geboorteverhalen?
Juist, ja,
in het
prachtig.
Diepere stuk van wat er aan de oppervlakte gebeurd is.
Ja.
Dat...
Ja.
Dat zou zoveel brengen in ons leven. Als we daarnaar kunnen kijken, durven te kijken.
Het is overigens ook zo dat de geboorteervaring van degene die geboren wordt ook superveel vertelt. Hè? En dat ik ook bijvoorbeeld in als ik echt therapeutisch werk met mensen, ook in groepen. We besteden altijd ook tijd aan die geboorteervaring. Ja. En daar is ontzettend veel informatie te behalen.
Zeker,
hè?
Nog voor de bevalling.
Überhaupt de hele tijd dat je in de buik als foetus aanwezig bent. En daarna de manier waarop jouw geboorte verloopt, kan in jouw leven tot heel veel herhalingspatronen leiden. Zeker. Of tot dingen die...
Daar worden de patronen aangelegd van je leven.
Ja.
Daar gaan we het nog over hebben.
Ja, dat is een ander onderwerp.
Ja.
Ja. Nou, een van de dingen die ik ook wel altijd meegeef als ik met iemand een bevalling verwerkingsproces inga, is dat er op een gegeven moment er zit vaak ook schuldgevoel naar het kind toe.
Ja.
Ik heb het niet goed gedaan, het is voor het kind zo zwaar geworden daardoor. En ik heb verkeerde keuzes gemaakt of de verkeerde keuzes laten maken. En in die zin zit er ook een helingsproces tussen de moeder en de baby. Waar ik altijd aanraad van, goh, je kunt je kind dingen vertellen.
Ja.
En natuurlijk ga je niet je hele hebben en houden bij je baby neerleggen. Maar je mag best je kind vertellen dat je dat je realiseert dat, weet ik veel, dat, noem maar iets. Ik had laatst een voorbeeld van iemand die heeft dan uiteindelijk gekozen voor een epiduraal. Haar bloeddruk zakte heel erg en daarop kreeg het kind een ernstige bradycardie, dus een hartslag werd slechter. En toen hebben ze uiteindelijk een spoedsectio moeten doen.
Ja.
Zij heeft zich eindeloos schuldig gevoeld over het feit dat dat veroorzaakt was door het feit dat zij voor die epiduraal koos.
Ja.
En dat haar kind daardoor via een sectio ter wereld moest komen.
Ja.
Kind had ook een matige start. Ja, goed. Als je niet in termen van schuld denkt, maar als je meer gaat kijken naar, oké, dit is de ervaring waar we samen dus doorheen zijn gegaan en die blijkbaar de bedoeling was. Want we hebben allemaal maar het idee dat we van alles in te brengen hebben. Maar...
Precies, maar hoe kon zij weten?
Niks.
Zij kon niet weten dat effect zou hebben.
En als je dat kunt gaan omzetten, en natuurlijk helpt het ook als je die bevalling opnieuw doorloopt samen en gaat kijken, oké, waar zijn die dingen gebeurd en waar zijn die gevoelens van jou ontstaan en zijn die reëel? Mm-hmm. Het lukt eigenlijk in al die processen altijd om dat om te zetten.
Ja.
Hè, dat is echt heel goed mogelijk. Ja. Hè, omdat dat kost wel even tijd. Maar je kunt dus ook naar je kind toe een vorm van heling uitvoeren samen. Niet omdat je schuld hebt, maar omdat je gewoon zegt, hé, we hebben samen iets ervaren. En alleen al het feit dat je aan je kind vertelt dat je open staat voor het feit dat het voor het kind ook pittig geweest is.
Ook het kind hoeft ook alleen maar gezien.
Erkenning,
gehoord.
Hoeft ook niet opgelost.
Het hoeft niet, maar er samen bij zijn.
Precies.
Bij kunnen zijn.
Ja.
En dat heeft het kind ook nodig.
Ik denk dat dit echt een van de...
Om het te verwerken.
Dit is een leerzaam ding.
Ja.
Dat we niet hoeven op te lossen, maar ermee durven te zijn.
Ja.
En dat gewoon zo mogen laten.
Ja.
En daar heel veel liefde aan te geven.
Ja.
En je kunt zo ontzettend veel inhalen en alsnog daar heel veel veiligheid en geborgenheid op zetten, hè?
Ja, en dat kan met de allerkleinste baby die net ontstaan is in de buik.
Juist.
Tot een kind in de volwassen leeftijd.
Ja.
Blijft dit hetzelfde proces van het kunnen zien, erkennen en erbij kunnen zijn. Van dit was een moeilijke ervaring voor jou. Ik weet dat het zwaar voor je was.
Juist, ja.
En dat is, als ik kijk naar de relatie met mijn ouders, mijn vader is nu overleden, maar dat gaat dan op een ander stuk weer verder. Maar wat ik altijd ook bij hun wilde, waar ik ook van een stuk los van heb moeten komen, maar zij hoeft het niet voor mij op te lossen, wat ik moeilijk heb gevonden aan het opgroeien bij hen. Maar dat ze ernaar konden luisteren. Dat ze konden erkennen dat het moeilijk voor mij was.
Ja.
En dat ik het zo ervaren had, dat was alles.
Dat was al genoeg geweest.
Dat was al genoeg geweest.
Ja, ja zeker.
Ja, maar juist het idee dat je het dan voor de ander op moet lossen. Ja. Dat maakt het heel ingewikkeld, want dat is eigenlijk helemaal niet nodig.
Nou, en ook als je vasthoudt aan het had anders moeten gaan, dan blijf je in het verzet en dan leid je. Ja. Zolang je in het verzet blijft, dan zul je lijden.
Ja.
Als je kunt aanvaarden en kunt in overgave kunt gaan aan, hey, dit is blijkbaar het verhaal van mijn bevalling, van de geboorte van mijn kind.
Ja.
Dan kan je toewerken naar hoe kan ik daar vrede mee krijgen. Misschien wel eerst door al die gevoelens van verzet en verdriet en onmacht doorheen te gaan. Maar daarna te gaan omzetten in een vorm van, hey, dit is blijkbaar het verhaal.
Ja.
En kan ik dat gewoon helemaal laten zijn zoals het is, na alles wat ik hierin heb aangekeken en heb gevoeld.
Ja.
Dat geeft zoveel rust en vrede. En ja, dat te gaan opschrijven vanuit wat er met jou als mens gebeurd is, is natuurlijk een hele belangrijke.
Ja.
En niet van zo laat dit, zo laat dat. Maar hey, wat heb ik gevoeld, ervaren?
Ja,
welk verzet heb ik gevoeld? Welke angst heb ik gevoeld? Welke keuze heb ik gemaakt? Ja, allemaal schrijf het maar op. En schrijf een brief aan je kind over jullie verhaal samen.
En heel vaak komt tijdens het schrijven van al die gevoelens en alles wat je hebt meegemaakt, komt er ook naar boven waarom het is gebeurd. Doet je brein dat zelf, die connecties leggen.
Ja, en het laat je details zien. Hè? Als je daarin duikt rustig en je gaat er echt de tijd voor nemen, dan komen er allerlei details boven. En je denkt, goh ja, wat is dat eigenlijk betekenisvol? Zelfs als het heel spannend is geweest. En natuurlijk, hè, wil vlak niet uit. Soms kan een start van een kind en een bevalling super spannend zijn en heel veel stress opleveren. Ja. Maar ook die stress leert ons iets.
Ja.
En er is mogelijkheid om daar echt het in te transformeren. Daar ben ik echt van overtuigd. Als je maar de juiste manieren aangereikt krijgt.
Om vrijer te worden.
En het verzet los kunt laten. En ik vind zelf een van de nadelen, of een van de valkuilen van het maken van een geboorteplan en ook een hechtingsplan, zoals ik het heb omschreven, is dat mensen het interpreteren als ik omschrijf hoe het moet gaan en zo moet het gaan.
Ja.
Dat is eigenlijk niet de insteek. Ook een hechtingsplan is een manier om je bewustzijn te vergroten, te verhogen op de mogelijkheden die daar zijn en het belang ervan.
Ja.
En als dat anders verloopt als je in eerste instantie denkt, dan is dat helemaal niet erg. Dan is dat juist de bedoeling, dan is dat jullie verhaal. Maar als je daar je bewust van bent, dan kan je daar een stukje heling op zetten door er op de juiste manier mee om te gaan. En dan hoeft het niet per se als een trauma je leven mee in te gaan. Echt niet. Maar veel mensen interpreteren het feit van, als ik een hechtingsplan ga maken, dan moet het dus zus of zo verlopen.
Ja.
En ja, dan komt achteraf de frustratie en het verzet, wat dan als dat kindje op een andere manier start.
Ja.
Met een geboorteplan hetzelfde. Ja. Ja, het zit hem echt, denk ik wel echt op dat level. En dat,
ja,
dat
sommige dingen, als je hem dan bekijkt vanuit in je geboorteplan staat, ik wil na de geboorte kindje direct huid op huid. Dat het eerste uur sowieso onafgebroken contact. En dan gebeurt er iets waardoor dat niet kan.
Juist, ja.
Dan is dat dus wat er gebeurt. Dan kan je dus bezig blijven met waarom is dat dan gebeurd. En dit is niet goed voor mijn kind.
Ja.
Maar je kan ook tegen je kind zeggen, ik wou dat dit anders was gegaan.
Ja.
Ik wou dat ik je direct bij me had kunnen hebben. Dat we de hele tijd samen waren geweest. En dat kon niet. En ik weet dat dit voor jou
moeilijk is geweest.
En dat je je alleen hebt gevoeld. Dus dat benoemen.
Ja, precies
maar
dit.
Maar ik ben hier nu.
Ja, mooi.
Ik ben bij je. We zijn samen. Zodat ook dat systeem van dat kind weer tot rust kan komen en kan voelen.
Ja.
Dat was toen, maar het is nu niet meer. Maar hoe we het kunnen, als we het niet aankijken en het niet benoemen, dan kan het dus ook niet tot rust komen. In onszelf niet en ook niet in het kind.
En als jij er zelf geen vrede mee kunt krijgen, je blijft maar denken, het had zo niet moeten gaan, dan zal de baby het zeker ook niet krijgen.
Nee.
Ja, dus dat is precies waar het over gaat.
Dus het hoeft dus ook niet een trauma te zijn wat meegaat in het verdere leven. Want als daar direct die erkenning is,
ja,
voor dat kind, dan kan het kind het ook weer loslaten.
Ja, zo werkt het.
Ja.
Heel mooi zoals je het omschrijft.
Ja.
En zo werkt het. En zo kan je het ook echt doen als ouder.
En zo simpel is het eigenlijk.
Ja, zeker.
Ja.
Zeker. Ja, dus ja, nog openstaan voor de ervaring die het is. En natuurlijk proberen zaken zo mooi mogelijk voor te bereiden. Er is niks op tegen, hè, als je maar flexibel blijft. Maar het is ook heel goed om juist wel de geboortezorgprofessionals wakker te maken. En te zeggen, hé, maar ik wil mijn kind op mijn buik.
Ja.
En niet op die weegschaal.
Nee, want dat is natuurlijk... Dit sluit elkaar ook helemaal niet uit.
Nee.
Wel voorbereiden en weten wat
allebei,
je wil.
Allebei, precies.
Maar als het dan niet... dat is een eikpunt eigenlijk. En als je dan, als het dan niet gaat zoals wat je weet, wat fijn is voor kind en moeder, dan is er in ieder geval wel dat eikpunt van, maar dit waren eigenlijk de intenties en dit is wat we ook weten.
Ja.
Wat het fijnste is voor moeder en kind. Dus dan kan je daar ook die heling op krijgen.
Ja.
En erkennen van, dit is eigenlijk wat ik wilde, maar het is niet zoals het gegaan is.
Nou, intenties zetten is super belangrijk. En ook bewustmakend voor de mensen om je heen.
Ja.
En dat geldt niet alleen voor hoe die bevalling verloopt, maar ook hoe die eerste tijd met je kind daarna verloopt. Hè?
Ja.
Intenties zetten is echt waardevol. En het helpt anderen, ook als ze in aversie gaan en daar weerstand tegen voelen.
Ja.
Gewoon je eigen intenties volgen. Hè? Dus ja, dat is dan heel. Die energie mag je dan bij die ander laten.
Ja.
Ja, als er iemand het lastig vindt dat jij wilt dat de baby nog een uur bij vader op de borst bloot ligt. En zij willen graag door met aankleden en wegen. Ja. Hebben zijn problemen niet jullie.
Ja, dat is dus het verdragen van wat een ander dat voelt.
Dan voel je irritatie. Of wat dan ook. Hè? Maar dit nou noem ik maar een heel praktisch voorbeeld. Hè? Dat kan natuurlijk.
Ja, maar het zijn wel de zeker in zo'n kwetsbare context, is het wel, zie ik dat heel vaak gebeuren. Dat moeders of ouders daardoor ook. Uit iets getrokken worden.
Zeker.
Van, is dit niet goed? Is dit niet normaal?
Of we willen niet tot last zijn, hè? Ja. Veel vrouwen willen niet tot last zijn, dus
ben maar tot last.
Nou ja, goed, kijk, je kan meebewegen daar waar nodig is. Als je van de verloskamer af moet, dan prima, ga je vast naar een andere kamer. Maar ik snap wel, het is een beetje, het is echt super waardevol als je je intenties kunt blijven zetten, maar niet rigide, niet vastzetten, niet eisend, maar ontvangend, scheppend. Ja. Ontvangend en scheppend.
Ja.
Ja, echt een groot verschil met afdwingen en opeisen.
Zeker.
Het leven valt niet af te dwingen en op te eisen.
Ja.
Ja.
We zijn aan het einde gekomen van ons gesprek. Misschien heb je vragen. Heb je een onderwerp waar je graag over zou willen horen? Of wil je gewoon contact leggen? Wat het ook is, we horen graag van je. Je kan ons bereiken via hello@noorbirth.nl. Moederliefde is een productie van mijzelf, Anne-Sophie van Gondenne, Lonneke van Houten en mijn man Art van Gondenne. Voor informatie over moederliefde en mijn doula-praktijk ga je naar noorbirth.nl. Voor informatie over Lonneke's boek en praktijk ga je naar hechtingsplan.com. Tot de volgende aflevering.